Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, welkom in deze eredienst. Ook luisteraars via kerkradio en internet en alle die de dienst later beluisteren, hartelijk welkom. Fijn dat u meeluistert. Voorganger in deze dienst is onze wijkpredikant dominee Foppen. In deze dienst zijn er twee collectes die allebei na het zingen na de preek worden gehouden. De eerste collecte is een doelcollecte van de diaconie voor de stichting Voorkom en de tweede collecte is voor de kerk. En we bevelen beide collectors van harte bij u aan. In de weekbrief staan liederen die we deze dienst zullen zingen. Als u nog geen weekbrief heeft, kunt u er voor en achter in de kerk nog een pakken. Er is een bericht van overlijden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is overleden op de leeftijd van 88 jaar zuster M. van de Anker Baks, laatst wonend in verzorgingshuis De Wieken in Papendrecht. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 18 april aanstaande in Poederooien. Voorafgaand aan de begrafenis zal er om 10:30 een dienst van woord en gebed zijn in het afscheidscentrum De Engel aan de Kleine Haarse Kade 122 in Gorkum. Ook wijzen we u op de gemeenteavond. Aanstaande woensdagavond 18 april is er om 8 uur 's avonds een gemeenteavond in de Exoduskerk. Er is dan de verkiezing voor ambtdragers. De kerkraad heeft de lijst met de verkiesbare broeders vastgesteld en die lees ik nog even aan u voor. Voor de vacature voor diaken Martijn Bok, voor de twee vacatures voor ouderling kerkrentmeester Harm van Delen, Aarduizer, Gerard Maas en Bram Vroon, en voor de vijf vacatures voor ouderling Marinus van den Berg, Philip Kok, Harm van Delen, Albert Don, Andrew Eigenraam, Jacob Gelderblom, Nelis de Jong, Walter Kraaienveld en Henk van der Vliet. Volgende week zondag 22 april is er om 9:30 in de Exoduskerk een doopdienst waarin dominee Foppen voorgaat. 'S Middags om 4:15 gaat in de Exoduskerk dominee de Koning uit Alphen aan de Rijn voor. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst beginnen met het zingen uit Psalm 73, versen 1 en 2. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het gaat vanmiddag over de betekenis van de voorzienigheid van God. Wat betekent dat eigenlijk als wij zeggen dat wij geloven in het feit dat God voorziet? Dat soms heel lastig kan zijn om dat te geloven, is ook iets wat in de Bijbel zelf al beschreven staat. Daar zongen we net al van. Asaf in Psalm 73. Hij zei, ja, ik weet wel dat God goed is, maar als ik soms om me heen kijk, dan kan ik er zeker weinig van terug. Zeker als ik naar mijn eigen omstandigheden kijk, die soms helemaal niet zo goed zijn. Dan glij ik uit. Word ik boos en jaloers als ik zie dat inderdaad dwazen op rozen gaan. En ik, u weet dat misschien wel, de kwaal van Asaf, wat het dan ook precies geweest mag zijn, was er elke dag. Het is bemoedigend dat juist in de schrift zelf er ook mensen aan het woord gelaten worden die moeite hebben met de belijdenis dat God het is die regeert. Het is ook goed om in een dienst als deze juist dat uit te zingen. Daarom zingen wij opnieuw uit Psalm 73. Nu couplet 7 en 9, waarin we uitzingen dat Asaf zich afvraagt, heb ik nou eigenlijk, heeft het mij wel verder gebracht dat ik God probeer te dienen? En dat ik mijn handen in onschuld heb gewassen. Dat handen in onschuld wassen, dat duidt waarschijnlijk op een reinigingsritueel in de tempel. Hè. Asaf deed aan God, in tegenstelling tot mensen die soms nergens meer aan doen, maar levert dat wel wat op? Of eigenlijk ook weer niet? En dan raakt hij helemaal in gevangen. Totdat hij inderdaad een nieuw perspectief krijgt. En dat krijgt hij in het heiligdom. En ik hoop eigenlijk dat ook vanmiddag, als we in dit huis van God zijn, we weer een nieuw perspectief krijgen. Daarvan zingen we met de woorden van couplet 9. Wij zingen couplet 7 en 9 van Psalm 73.
Heiligdom, om met de God. kerkraad te plegen. Daar zag ik op wat gladde wegen. De voorspoed zelfs de bozen leidt. En nog in eind een val bereid. Zij stortte van de top van eer. In eeuwige verwoesting neer.
In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Wij zingen daarna couplet 13 van Psalm 73. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere onze God en vragen om de leiding, verlichting en vervulling met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouwe God en Vader, wij komen tot u en wij danken u dat u al tot ons gekomen bent. Genade zij u en vrede. Wat een goedheid dat u ons zo tegemoet komt. Terwijl u weet wie we zijn. Beter nog dan wij dat zelf weten. Wij danken u. Dat wij ons mogen oefenen in geloof. In belijden. Dat hebben wij ook nodig. Wij raken soms zomaar van de wijs. Zo stemvast zijn we niet. als het gaat om het lied van het geloof. Maar u brengt ons samen om het geloof in te oefenen en uit te oefenen. Wij bidden u, wees aanwezig in deze dienst. En open ons hart. Want anders gaan de woorden langs ons heen. Anders horen we uw stem niet. Dan horen we het maar wat aan. En dan vinden we er wat van. Maar worden we niet werkelijk aangesproken. Spreek ons aan en geef ons gehoor. Ook als het vanavond over dingen gaat die soms voor ons verstand zo moeilijk zijn. Dingen die voor ons hart zo vaak onbevattelijk zijn. Werk krachtig met uw Heilige Geest. Zodat dwars door deze dienst heen we inderdaad belijden wat we zingen. Wie heb ik nevens u omhoog? Niets is er waar ik in kan rusten. En als ons vlees en ons hart bezwijkt, als ons lichaam er aangaat en het geloof versterft, dat wij toch weten dat u onze rots bent in Jezus Christus. Ons eeuwig goed. Wakker dat geloof in ons aan, Heere God. En versterk dat geloof. Heere, wij bidden u voor allen die meeluisteren, nu of misschien later. Wees ook daar. In de avond van het leven. In de gebrokenheid soms. Werk krachtig met uw geest. Win ons voor u in. Maak ons van hoogmoed vrij. Heere, zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit de schrift een hooggestemd lied over het geloof, Romeinen 8. Prachtig dat in de bibliotheek die Bijbel heet er liederen zijn van aanvechting en twijfel, dat die niet wordt, vroom wordt weggepoetst, zoals Psalm 73, waarin eerlijk wordt gezegd en beschreven hoe iemand kan twijfelen aan de leiding van God. Maar aan de andere kant zijn er ook weer hele overtuigende schriftgedeelten van mensen die in de kracht van het geloof zijn en het belijden met het gevoel mee en tegen het gevoel in. Romeinen 8, wij lezen vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Uit het belijden van de kerk, de catechismus, lezen we de woorden van zondag 10. Zondag 10. De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, daar gaat het dan dus onder andere over. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt, en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. En waarom is het voor ons nuttig te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan ons verlaten op onze getrouwe God en Vader. In de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Als inleiding op de verkondiging zingen we uit Psalm 37 en daarvan couplet 2 en 3. Psalm 37, couplet 2 en 3. prachtige beeldende taal, morgenzonnestralen, een helder middaglicht. Dat is taal waarin wordt uitgezongen dat God recht gaat doen wat zo zal stralen. Prachtig. Wij zingen, gemeente uit Psalm 42, couplet 3, 6 en 7 uit de nieuwe berijming. Zoals u dat vindt op de weekbrief na het amen van de verkondiging. Ik preekte vanmorgen in de hervormde gemeente van Waddinxveen. Dat is een gemeente die, althans de wijk waar ik nu was, liturgisch gezien denk ik ongeveer hetzelfde is als onze wijkgemeente. Al kreeg ik daarbij wel het verzoek dat als het om psalmen ging, dat ze de bekende psalmen ook graag in de oude berijming wilden blijven zingen. Ja, dat snap ik wel. Dat is soms ook heel mooi, maar Psalm 42 in de oude berijming is ook heel mooi natuurlijk. Maar in de nieuwe berijming is die eigenlijk ook heel prachtig, vind ik. Hart onrustig, vol van zorgen. Vleugellam, geslagen ziel, hoop op God. En wees geborgen, hij verheft wie nederviel. Couplet 3, couplet 6 en couplet 7. Dat zevende couplet lijkt natuurlijk heel erg op couplet 3. Je hebt bijna het idee dat je hetzelfde zingt, maar dat is niet helemaal waar. Het eindigt met dat God ons altijd aan de dood ontheven heeft. En daarmee eindigt het ook in de voleinding. Couplet 3, 6 en 7 van Psalm 42. Geroepen gemeente van Jezus Christus, dat woorden een heel eigen leven kunnen leiden, gaan leiden, dat is een open deur. Dat weet u allemaal. Je hoort eens iets en dan denk je, tenminste dat hoop ik, zou het echt zo zijn? Kijk, als je dingen van horen zeggen hoort, dan moet je altijd even checken. Hè? Klopt het wel? Is het wel echt zo gezegd of geschreven? Vaak niet. Of misschien kloppen de woorden die je hebt gehoord wel, maar zijn ze een beetje uit hun verband gerukt of zo. Ja, kan dus zijn dat je als je het even gaat controleren, dat het dan toch net even gelukkig soms iets anders is. Iets anders ligt. Dan valt het weer mee. Maar eerlijk is eerlijk, van sommige woorden geldt ook dat ze zo beter niet gezegd hadden kunnen worden. Of misschien wel helemaal niet gezegd hadden kunnen worden. We hebben zojuist de woorden van zondag 10 van de catechismus gelezen. Dat zijn hele beruchte woorden. De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert, dat loof, gras, regen, droogte, vruchtbare, onvruchtbare jaren, spijs, drank, gezondheid, ziekte, rijkdom, alle dingen ons uit de vaderlijke hand van God toekomen. Het zijn de woorden uit de catechismus die het meest berucht zijn geworden, zelfs heel internationaal. Veel verder hebben die woorden een soort strekking gekregen dan je zou denken, ook dan dat de catechismus invloed had. Zo kan het soms gaan. Ook vandaag de dag natuurlijk wel, hè, met woorden die via social media of zo ineens een heel eigen leven gaan leiden. Nou, zo is dat met die woorden uit de catechismus ook gegaan. Die zijn ineens een heel eigen leven gaan leiden. De literatuur heeft daar natuurlijk nog een beetje aan bijgedragen. U weet dat misschien wel, hè? Maarten het Hart, die in zijn roman Een vlucht regenwulpen ook over deze woorden schrijft. En die woorden voorin op de titelpagina van zijn boek heeft laten afdrukken. Niet als een belijdenis, integendeel. Want als er geen toeval is en als alles ons uit de hand van God toevalt. Hebben christenen dan een God die af en toe een emmertje kankercellen naar beneden gooit en met oorlogen strooit? Zo'n God wil je toch niet? Zou je kunnen zeggen dat zondag 10 te eenzijdig is? Of zijn dit woorden waarvan je kan zeggen, nou, nee, het is niet alleen maar te eenzijdig, ze hadden gewoon beter niet gezegd kunnen worden. Helemaal niet gezegd kunnen worden. Het zijn hele omstreden woorden. En eerlijk is eerlijk, het zijn echt niet alleen maar de niet-christenen die op een soms goedkope manier hun gal hebben gespuwd over deze woorden. Er zijn ook een heleboel christenen die zeggen, ja, zondag 10, dat alles ons uit de hand van God toekomt. Dat kan ik niet geloven. Kan ik niet meer geloven. Er kan zoveel leed je leven binnenkomen, dat je het niet meer gerijmd krijgt met de goedheid van God en met de kracht van God. Zeker bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog en alles wat er toen gebeurd is, Auschwitz. Een theologisch bedrijfsongeval van de eerste orde. Zo werd zondag 10 wel genoemd. Een theologisch bedrijfsongeval. Oftewel, dit had nooit zo opgeschreven moeten worden. Ja, het staat er nu eenmaal. Of weer iemand anders die zei, als je dit zo zegt, dat is een opvoeding tot atheïsme. En als je even goed naar de geschiedenis van de catechismus gaat kijken, hè, dan zijn er ook wel eens mensen die zeggen, ja, kijk, de schrijver van de catechismus, Ursinus, die was ook beïnvloed door de Stoa. Nou, daar komt ons woord stoïcijns vandaan, hè. Dat betekent dat je maar moet ondergaan. Je moet er maar stoïcijns onder blijven. En dat kun je ook wel zien, dat is Griekse filosofie. En die zit dus eigenlijk ook in onze geloofsbelijdenis via die Stoa zo, hè. En dan kom je in een soort hele onbijbelse leidelijkheid terecht. Van nou ja, er komt nou eenmaal toch maar. Je moet het maar nemen zoals het komt. Berust er maar in. Het zijn niet de mensen die het je aandoen. Maar dat is toch heel iets anders als de schrift. Wij geloven toch niet in het lot, maar toch in God. En wij geloven toch niet in berusting, maar toch juist ook in geworstel en in overgave. Er is dus veel over te doen geweest. Sommigen zouden het zondag 10 het liefst schrappen. Niet christenen, maar dus ook christenen. En anderszins gemeente zijn er ook mensen die het juist heel erg voor opnemen voor zondag 10. En dat zijn niet alleen maar mensen die nooit wat hebben meegemaakt en die nou eenmaal zeggen, ja, dat staat nou eenmaal in de beleiden van de kerk en dan moeten we niet gaan zitten morrelen. Dan moeten we lekker zo laten staan. En dan kun je soms denken, ja, jij hebt makkelijk praten, zeg. Wacht maar tot je zelf wat meemaakt. Nee, het zijn niet alleen maar mensen die zonder kuilen of bochten en valpartijen het leven door vlieren fluiten. Ja, zulke mensen zijn er wel. Dat zijn de mensen waar Asaf, als het ware, zich helemaal scheel aan keek in Psalm 73. Ik zit elke dag in de ellende, maar die mensen, het lijkt wel of alles voor de wind gaat. Ze vlieren, fluiten door het leven. Misschien een keer een klein griepje, maar dat was het dan ook wel. Ja, dat zulke mensen soms geen kritiek hebben op zondag 10. Wacht maar tot je wat meemaakt. Nou, er zijn ook mensen die hebben heel veel meegemaakt. En die zeggen, maar juist zondag 10... Dat het niet allemaal zomaar toevallig is. En dat ik toch weet dat God mij bewaart. Dat is voor mij een houvast. Ik las bij de voorbereiding voor vanmiddag iets over de theoloog Miskotte. Nou, dat is niet bepaald de meest orthodoxe gereformeerde theoloog geweest. Die net na de Tweede Wereldoorlog een stel trouwde. 1946 volgens mij, of eind 45. Wat bij hem had ondergedoken gezeten in de Tweede Wereldoorlog. En op de receptie van die bruiloft was zijn vrouw en zijn dochter ook. Was er een soort diner. En naderhand stierven zijn vrouw en dochter. En die bleken besmet te zijn door tyfusbacteriën. Die weer, dat is allemaal uitgezocht, die allemaal terug te voeren waren op dat diner, op de saus over de haring om precies te zijn. En als je dan gaat bedenken dat die haring, ja, het is een beetje een bizar verhaal, maar zo bizar kan ik het soms vertellen. En soms gaat het ook zo. Als je dan bedenkt dat die haring dan was schoongemaakt door iemand die dat nooit deed normaal gesproken, maar nu één keer toevallig wel. Ja, en die was dan waarschijnlijk besmet. En daardoor stierven de vrouw en dochter van Miskot, een dag na elkaar. En dan heeft hij het natuurlijk heel moeilijk mee gehad. Hij begreep er helemaal niets van. Zeker niet toen hij eenmaal wist hoe het ontstaan was. Zo met die besmetting en toen via dat meisje dat die haring had schoongemaakt. En die dat normaal nooit deed. En nu dus wel. Maar hij houdt vast aan God. En hij schrijft 2 jaar, 1947, een brief aan zijn collega over zondag 10. Dat alles uit Gods hand ons toekomt. En dan zegt hij, het ligt niet hieraan, ik citeer, dat je zou willen vragen of moord en doodslag, krankzinnigheid van God zijn. Alsof wij een soort wereldbeschouwing hebben van de vaderlijke hand. Nee, zegt hij, in zondag 10 spreekt het geloof. En het is zo persoonlijk dat alle theoretische beschouwing er tegenop stijgert. Het is genade, zegt hij. Genade, niet alleen op de huwelijksdag en bij successen. Gods weldadige regering te eren, maar ook als onze vrouw en onze liefste kind worden weggerukt. Om dan toch Gods weldadige regering te eren. Maar hij zegt, ik wil daar niets van uitzonderen. Als ik principieel iets uitzonder van dat alle ding die uit Gods vaderlijke hand mij toekomt. Als ik daar principieel iets van uitzonder, dan ben ik, zo schrijft hij dan, existentiaal weerloos. Dan ben ik een prooi van demonen en van tyfusbacillen. En dat wil ik niet. Als ik principieel iets uitzonder van alle dingen die uit Gods hand mij toekomen, ben ik existentiaal weerloos en word ik een prooi van demonen en tyfusbacillen. En dan even bedenken hoe zijn vrouw en dochter omgekomen zijn. Miskotte hield dus de gedachte staande dat de God van de Bijbel, hoe verborgen ook, heel verborgen vaak, toch het mensenleven leidt. En dat lukte hem om dat staande te houden, om dat vast te houden, om dat te blijven belijden. Dat lukte hem. Nee, niet zomaar van, oh ja, natuurlijk leidt God alles. Nee, dat ging door heel veel strijd heen en door heel veel klachten heen en door pijn heen. En dat ging ook niet zomaar van de een op de andere dag. Maar hij wilde niet overgeleverd zijn aan de demonen en de tyfusbacillen. Wat belijden we nou eigenlijk wanneer we belijden te geloven in de voorzienigheid van God? Nou, dat God niet alleen de wereld heeft geschapen, heeft gemaakt, maar dat hij blijvend op de wereld is betrokken. Ja, dat is het, dat weet u misschien wel, dat is het deïsme. Hè? Dat zegt, nou, God heeft de wereld gemaakt als een soort klokkenmaker. En vervolgens draait de hele geschiedenis zich af, maar dan kijkt hij er verder niet meer naar. Dan laat hij het los. Kijkt er niet meer naar om. Dan moeten jullie het zelf maar uitzoeken. Ik heb het een beetje geregeld, maar nu verder. Maar het christelijk geloof zegt niet alleen dat God het gemaakt heeft en dat het vervolgens maar gewoon zijn eigen gang gaat. Nee, dat God op de wereld betrokken is. Dat hij de wereld onderhoudt, zijn hand er onderhoudt. Daar zal ik talloze voorbeelden van uit de Bijbel kunnen geven waaruit dat blijkt. 1 voorbeeld hebt u al gehoord vanmiddag. Hij laat niet los de werken van zijn handen. God zegt niet, ik heb het gemaakt en nou laat ik het los. Nee, God houdt zijn hand eronder. Dat is voorzienigheid, dat hij de wereld onderhoudt. Hij laat niet los. Ja, maar goed, we zijn toch ook gewoon natuurwetten en zo. Ja. Maar die zijn er omdat God er zijn hand onder houdt. In mijn kindertijd kwam bij ons thuis vroeger elke woensdagmiddag bakker Wegerif 10 broden brengen. Meestal zo rond de klok van 1. Kwam hij met zijn groene bus de straat inrijden, stopte voor onze deur en ik wachtte hem op, want ik kreeg een krentenbol. Vaste prik. Dat beleefde ik als een routine. Zo was dat. Maar wat dacht u? Kwam de bakker nou zomaar? Zou die bakker ook elke week, week in, week uit, met zijn 10 broden gekomen zijn zonder afspraak met mijn moeder? Ja, dat dacht ik als kind wel. Ik dacht, ja, die bakker die komt gewoon altijd. Ja, maar daar ligt wel een afspraak onder. Nou, gemeente is natuurlijk maar een eenvoudig voorbeeld, maar dan denk ik dat de wereld op een bepaalde manier gedragen wordt, dat er natuurwetten zijn. Dat is niet, daar ligt als het ware een afspraak onder, daar zit de hand van God onder. Daar heeft de Heer dus de hand in. Heel veel mensen denken, ja, maar dat zijn de natuurwetten. Het zijn gewoon natuurwetten. In zichzelf gesloten systeem is dat, hè? En dan heb je dus ook een in zichzelf gesloten wereldbeeld. Net als ik vroeger gewoon dacht, ach, daar is de bakker weer. Ja, natuurlijk. Dwaas is dat. En gemeente, als je dat, ja, als kind, dat je dan denkt van dat het dan zo gaat, dat vind je het heel normaal. Maar later denk je natuurlijk, ja, daar zit natuurlijk wel iemand achter, ja. Ja. Heel veel mensen zijn nog eigenlijk net zo dwaas, dat ze gewoon denken, dat de hele wereld ongeveer maar zo. Nee, daar zit de voorzienigheid van God achter. God onderhoudt en regeert de wereld, hij is trouw aan zijn schepping. Ja, dat die trouw, hij laat niet los het werk van zijn handen, dat die trouw niet zomaar zonder slag of stoot gaat, maar ook God veel strijd geeft en moeite kost, dat zien we in het optreden van Jezus. Want Jezus geeft mensen het leven terug. Hij geneest ze en hij bevrijdt ze. Maar hij betaalt daarvoor natuurlijk wel een hoge prijs. Alleen al dat hij daarvoor mens geworden is en dat hij daarin helemaal arm moest worden, weet u wel, waar we op Goede Vrijdag het over hadden. Tot aan het kruis toe. Voorzienigheid betekent dus ook dat God de strijd aangaat met machten die tegen hem ingaan. En dat zien we inderdaad in Jezus helemaal. En als we bij Jezus willen horen, zijn wij dus ook tot die strijd geroepen. Om de weg van gerechtigheid te gaan. Voor goede verhoudingen. In werk. In schepping. Voorzienigheid mag dus niet tot berusting leiden. Dat je denkt, nou ja, God die regelt het allemaal wel. Nee, als het God zelf als het ware in Jezus als strijd kost. Om de wereld te onderhouden. Dan mag het ons ook strijd kosten. Maar het leert ons dus dat God op alles betrokken is. Ja, dat is heel mooi natuurlijk. Prachtig, troostrijk. We zijn niet aan ons lot overgeleverd. We zijn niet zomaar een beetje geschapen om een machine. God onderhoudt het, de natuur, de grote dingen. Maar juist ook de kleine dingen. Maar dat is natuurlijk ook lastig. Hoe zit dat dan met ziekte, oorlog, rampen? Heel groot. En daar kun je dan een beetje zo misschien theoretisch over praten. Maar als het echt je voordeur binnenkomt en je achterdeur binnensluipt en door het bovenraampje naar binnen waait, al die ellende, komen die dan ook uit zijn hand? Is Gods hand, met eerbied gesproken, dan toch een soort grabbelton met positieve en negatieve pakjes? Dan heb je het ene moment geluk en het andere moment pech. Ja, pech gehad. Heeft God dan toch het lijden gewild? En moet je daar dan toch maar in berusten? Nou, dat zei ik net toch al. Dat was dus nou net ook de kritiek op de catechismus. Dat daar misschien wel iets te veel van die stoa in zat. Van dat stoïcijnse, van dat berusten. Een paar dingen, gemeente, zonder dat ik daarmee natuurlijk dat hele probleem vanmiddag zomaar eens eventjes kan behandelen en zo. God had de wereld goed geschapen, hè? Dat moeten we nooit vergeten. Zeer goed. Er is leed en zonde en een heleboel gebrokenheid. Maar die moeten we niet gaan terugvoeren als eerste tot God. Ja, ik weet het wel. Als er in Genesis staat en het was goed, het was tof, hè, staat er dan. Heb ik wel eens gezegd, het Hebreeuwse woord tof. Het was tof. dan betekent dat niet een ultieme perfectie. Die komt straks, aan de voleinding. Maar het was wel, als het ware, dus zo geschapen dat we God konden dienen. Dat er rechtvaardige verhoudingen waren in de schepping. De dieren onderling, dier en mens, dier en God, God en mens. Al die verhoudingen, ze waren goed. Ze waren als het ware gebouwd op het feit dat we met God konden leven. En toen ging dat mis, hè? Ja. En daar zijn wij natuurlijk wel de schuld van. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Ja, dat kan natuurlijk een heel goedkoop cliché zijn, een soort vrome Albestine, waarmee je denkt, oké, we hebben wat scheuren, gebrokenheid, pijn, maar wij weten, het komt allemaal door de zonde, en dan hup, zijn we weer klaar. Ja, dat kan ook een beetje simpel zijn, hè. Zeker als dat een hele directe verbinding krijgt, van, heb je dit gedaan? Ja, dan zul je wel wat. Dan komen we precies bij dat probleem van die vrienden en Job. Nou, daar heb ik u genoeg over gezegd. Maar we moeten dat punt dus wel vast blijven houden. De gebrokenheid, de pijn, de zonde, kromme verhoudingen tot in de schepping toe. Het is ontstaan door ongehoorzaamheid aan God. Tweede, wat ik er van me even bij zeg, er is natuurlijk ook een heleboel lijden. Wat mensen elkaar aandoen. En dan kunnen we dan wel heel snel op het bordje van God schuiven. Ik vind het altijd nog wel eens een beetje lastig. Hè? Sommige mensen willen van God niet weten, behalve als het om de ellende van de wereld gaat. Dan willen ze ineens wel van God weten. Dan schuiven ze alles op het bordje van God. Dan denk ik, nou, ik zou eens willen dat je op andere punten ook eens even wat met God. Wat God een soort afvoerputje voor jouw moeilijke vragen. Ik wil niks met God te maken hebben, behalve het leed. En dan ineens komt God om de hoek. Ja, goedkoop is dat eigenlijk. En dan is ons bordje mooi leeg zo, hè? Zoals kinderen dat wel eens kunnen doen als ze geen zin meer hebben zo. En dan hup naar de vader of moeder of bord omruilen, hè? Dat is natuurlijk een leuk trucje dan. Maar zo doen mensen dat ook wel eens met God. Zeg, ja, het is een bult ellende, maar wacht even, dan heb ik weer een schoon bordje. Ja, maar zo zit het niet. Er is een heleboel leed wat mensen elkaar aandoen. Of wat mensen zichzelf aandoen. Als er dagelijks duizenden kinderen omkomen van de honger, heeft dat eerder te maken met ons dan met God. Toch? Het blijft natuurlijk bizar, gemeente, in deze wereld. Dat er mensen zijn die als het ware hun eigen kaviaar achter zich aan laten vliegen. Gebeurt hoor. En dat er aan de andere kant, ja, en dan doen wij dat natuurlijk niet zo extreem, tenminste ik hoor nooit van broeders of zusters dat u ook uw kaviaar achter u aan laat vliegen, maar soberheid, weggooien van eten, ja, ging bij ons vroeger eigenlijk nooit dat weg. Zou dat gekomen zijn omdat mijn moeder en mijn oma de oorlog hadden meegemaakt? Ja, vast. Maar ook omdat je niet zomaar iets. Ze had wel weer een creatieve mouw aan te passen, toch? Ja, dus kijk, als ik die twee punten zo even noem. Hè, dat God het eerst goed geschapen had. En dat er heel veel leed is wat mensen elkaar aandoen. En dat we dus moeten uitkijken dat we niet zomaar alles zo rechtstreeks één op één op God betrekken. En dat er dus ook lijden is wat echt tegen Gods bedoeling ingaat. Er is een heleboel lijden in deze wereld wat tegen Gods bedoeling ingaat. Anders krijg je ook een heel sadistisch godsbeeld. Nou ja, dan kunnen we dan zeggen, oké, dat is dan, gaat allemaal tegen Gods bedoeling in. Maar ja, dat is gemeente. Dan komt het spannende punt natuurlijk. Hè? Maar als het dan tegen Gods bedoeling ingaat, heeft hij er dan vervolgens ook niks meer mee te maken. Ja, dat zijn mensen die zeggen dat. Dan zeggen die, ja, God heeft er ook niks meer mee te maken. Die kon er ook niks aan doen. Nou, dan heb je wel een hele schone God, om met eerbied gesproken zo te zeggen. Ook een onmachtige God, maar ook een schone God. Ja, dat is wel heel moeilijk hoor, als je de hele Bijbel gaat lezen. Om dat vol te blijven houden. Dat het goede misschien wel van God komt, maar het kwade dan niet. Ja, oké, maar heeft God er dan ook helemaal niks mee te maken? Kon hij er dan ook niks aan doen? Stond hij er onmachtig, verdrietig, huilend bij te kijken? Ja, en daarvan zegt de catechismus dus nee. Het gaat ook niet buiten God om. Het komt uit zijn hand. Ja, kijk, daar gemeente kun je zeggen, ja, is dat zo handig geformuleerd dat het uit zijn hand komt? En dan schijnt er ook alweer een beetje verschil te zijn tussen de Latijnse vertaling van oorsprong en de Nederlandse en de Duitse vertaling. Want als het uit zijn hand komt, dan lijkt het inderdaad wel alsof hij het kwaad ook zo even een beetje naar beneden zendt. Of moeten we dan eens inderdaad zeggen, het gaat op een bepaalde manier niet buiten God om. Ja, zo ga ik er zelf altijd mee om. Ook op grond van de schrift. Dat ik zeg, inderdaad, het kwaad, ook het kwaad wat God niet wil. En de gebrokenheid en dat wat mensen elkaar aandoen. Ook dat gaat niet buiten God om. Maar hoe is dan dat lijden, klein en groot, met God verbonden? Hoe is God daar dan op betrokken? U zegt wel, dominee, dat hij het niet zomaar naar beneden gooit, als het ware. Een emmertje kankercellen. Een doosje oorlog. Nee. Hoe is God dan betrokken? Wijlen dokter J.P. Versteeg schetst in zijn prachtige boekje Bijbelwoorden op de man af. Heel mooi boekje. Kun je op Marktplaats misschien wel vinden. Bijbelwoorden op de man af. Als je nou zo'n goed boekje wil lezen. Schetst hij vier manieren. En ik duid dat vanmiddag toch maar even aan. Ik weet dat er ook heel veel mensen juist in zo'n leerdienst wat meeschrijven. Of misschien later nog wel weer eens even terugluisteren. En daarmee bedoel ik niet vier manieren en dan is het gedekt. Begrijp me goed. En het ligt soms ook een beetje door elkaar. Maar het kan wel helpen in je denken. Dat God, als het gaat om het lijden in de wereld, meeluidt. Dan schrijft hij over Gods condoleantie. Ja, want dat is het, hè. Condoleren zeggen wij, maar het heeft te maken met mee. Con is met, doleren, lijden, meelijden. En dan noemt hij die prachtige woorden uit Jesaja. In al hun benauwdheden was ook hij benauwd. Jezus, de knecht des Heren. Israël, en dan in Israël ook Jezus. Hij zucht mee met het lijden dat in barensnood is. Een God die meezucht, meeleidt. Zo is hij op het lijden van de wereld betrokken. Niet dat hij het altijd allemaal zo even oplost met een paar vingerknippen. Maar dat hij soms meeleidt. Dat is één manier van hoe God erop betrokken is. Meeleiden. Tweede, dat er ook heel veel lijden is wat gericht is van God. Dat er ook heel veel lijden in de wereld is waarin het oordeel openbaar komt over zonde en ongerechtigheid. En dan schrijft Versteeg, ja, weet je, zoals een lichaam koorts kan hebben, als er ergens een ontsteking is, zo geeft het lijden in de wereld aan dat het met de wereld niet in orde is. En dat moet een prikkel zijn om tot gerechtigheid over te gaan. Er kan in sommige dingen iets van oordeel zitten over onze ongehoorzaamheid. Dat is ook een manier. Volgende gemeente is dat God in het lijden betrokken is in zijn geduld. Ja, hij zou er menselijk gesproken een einde aan kunnen maken. Maar dat doet hij niet. Lijden is nog omdat de geschiedenis nog verder moet. En het vraagt heel veel. Dat je soms ziet dat het en dat je dan toch maar niet om ingrijpt. Heeft te maken met het geduld van God. Zo is hij ook bij het lijden betrokken. Hij lijdt mee, hij is ermee betrokken in zijn gericht, maar ook in zijn geduld. En dan ook in, dat is het laatste wat professor Versteeg noemt, in zijn heil. Dat God vaak het lijden in zijn tegendeel omkeert. En dat zie je natuurlijk het meest in Jezus. Vanwege dat lijden van Jezus kan je zeggen, God wil het lijden juist, denk aan de lijdende Jezus, God wil het lijden juist omdat hij het lijden niet wil. En er een eind aan wil maken. En daarom neemt hij dat lijden op zich en gaat hij er zelf aan ten onder in Jezus. Jezus kwam toch niet om dat lijden een beetje te verklaren en om er een beetje theoretisch zo wat mogelijkheden in aan te wijzen. Nee, hij kwam om het lijden te bestrijden. Om de wortel eruit te halen. En in Jezus zien we God. Hij is betrokken in het lijden in zijn heil. Nou, gemeente, dan kijken we nog even naar die woorden van zondag 10. Kun je nou zeggen, als ik aan het begin van de preek zei van ja, dat zijn woorden die in eigen leven geleiden, had misschien allemaal wat anders gemoeten? Of kun je nou inderdaad zeggen, deze woorden hadden misschien maar niet geschreven moeten worden? Nou, in ieder geval, gemeente, en kun je zondag 10 nooit loslezen van zondag 9. En daar lezen we dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, omwille van zijn Zoon, mijn God en Vader is. Mijn God en Vader. Omwille van Jezus. Dus we kunnen niet een heel groot theorie over voorzienigheid en dat God. Nee, dat doen we vanuit het geloof. Dat deze Here, niet zomaar een algemene God, het gaat niet over een ietsisme hier. Maar het gaat over de Here, de God van Israël, die omwille van Jezus Christus, in wie hij het lijden bestreden heeft, in wie hij het lijden heeft beetgepakt, dat die God mijn Vader is. Anders krijgen we een heel raar beeld van God. Als het over de vaderhanden van God gaat, gemeente, dan moeten wij daar christelijk over spreken. Dan moeten we altijd denken aan de doorboorde handen van Jezus. En als we lezen de naam van God, Here, dan moeten we denken dat is de Vader van Jezus Christus. Die ons in ons lijden en onze pijn tegemoet gekomen is. Die eraan ten onder is gegaan. Die mee heeft gezucht. Die bij het graf van zijn vrienden heeft gehuild. En alles wat wij zeggen over dat God voorziet, als dat maar zo een beetje discussiëren is, zonder die persoonlijke geloofsbelijdenis, dan kan het niet. Dat zijn dus twee hele belangrijke dingen als het over zondag 10 gaat. Dat we nooit over de Vader moeten spreken, los van de Zoon, los van Christus. Want anders wordt dat een heel apart, onbijbels. Ja, en dan kom je dus inderdaad in een soort, dan noem je het misschien wel God, maar dan is het eigenlijk lot. Christelijk blijven. En dat je er ook niet over kan spreken buiten het persoonlijke geloof om. En als je dat wel doet, dan ben je een huis aan het bouwen zonder fundament. En dan kun je hele mooie gangen aanleggen. En marmeren platen voor de vensterbank. En een prachtige schoorsteen. En dan kan het er heel mooi uitzien. Maar dan ligt er geen fundament onder. En dan zakt het toch een keer in elkaar. We moeten altijd blijven denken. Wat wij belijden dat God mijn leven leidt. En dan moeten we dus inderdaad ook denken. Ja, maar hij is vanwege Jezus mijn Vader. Over die God hebben we het. Niet over een ander. Niet over een soort algemene God ergens. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Romeinen 8. Ja, maar over welke God hebben we het dan? Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Over die God. En hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Christelijk blijven. De God die voor mij verzoening heeft bereid. Die God die voor mij de dood in is gegaan. Terwijl ik er helemaal niet op zat te wachten. Die God is het. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Kan nooit buiten Christus om. Zo is God Vader. En het kan nooit buiten het persoonlijke geloof om. En anders kom je in de karikaturen van Maarten het Hart terecht. En gemeente, denk nou niet dat als je het dan inderdaad soms wel inderdaad in die relatie met Jezus ziet en ook vanuit het persoonlijk geloof ziet, dat je het dan allemaal sluitend krijgt. En dat je denkt, oh ja, dominee Foppen, 4 puntjes zo even een beetje opge... Nee, Het is een geloofsbelijdenis. Denk weer even aan miskotten. Van dat verhaaltje van die haringsaus, weet u wel? Die zei niet, nou, zo en zo zit het. Die zei, nee, het is een genade als je het zo blijft belijden. Maar ik wil niet overgeleverd zijn aan demonen en aan tyfusbacillen. En de vader van Jezus Christus, die is er op een bepaalde manier bij betrokken. Ja, dat. En anders ben je soms zo weerloos. Ja, dat is ook zo. Niet dat ik het dan nu in mijn vestzak heb zitten, want dit is echt een aangevochten belijdenis, gemeente. Heel aangevochten. En ik weet ook, er zijn mensen die kunnen daar veel te makkelijk over praten. En natuurlijk had hier misschien nog wel eens even iets genuanceerder geformuleerd kunnen worden. Over dat het uit zijn vaderlijke hand, dat dat ook betekent dat hij er niet los van staat. Maar dat dat inderdaad niet betekent altijd dat hij er direct actief op betrokken is. Maar dat hij er soms juist strijdend tegen ingaat. Ook dat. Maar er zit een diepe geest achter van, wij zijn met al ons leed niet, als het ware, buiten God. Buiten de Vader van Jezus Christus. En in die zin kan het toch troostvol zijn, met alle vragen die ik heb. Ik ben niet aan mezelf overgeleverd, of aan de mensen, of aan het lot. Ik weet mij geborgen in God. In God die met mij lijdt en die met mij strijdt. Die mijn leven en mijn sterven is. Die in Christus voor mij aan een kruis gehangen heeft. Ja, en dan oefen ik mij om dat te belijden. Dat dat zo is. Zodat ik in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan zijn. In het geloof dat niets mij kan scheiden van de liefde van God in Christus. De ziekte niet, de dood niet, niets. Ja, dat is een hele oefening natuurlijk, want ook in de ziekte en in het stervensproces ben ik God voor mijn gevoel was kwijt. Maar dan denk ik, ja, wacht even, daar hangt Jezus aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij was God kwijt. Ik niet. In tegenspoed geduldig, ja, geduldig. Maar geduldig, gemeente, in de Bijbel is ook dat je naar God toe klaagt. Geduldig is niet alleen maar niks zeggen. Ik had het met een van de belijdeniscategorisanten nog over, tijdens de persoonlijke gesprekken, dat er in de Bijbel zoveel ruimte is voor de klacht. Maar welke kant klaag je dan op? Klaag je dan naar God toe of klaag je bij God vandaan? Welke kant klaag je dan op? En als ik in tegenspoed geduldig ben, dan betekent dat dus ook dat ik soms met al mijn niet weten en soms hopeloos verstrikt kan zijn in de situaties waarin ik zit, dat ik naar God toe klaag. En dat ik in voorspoed dankbaar ben. Dat ook, hè. Er zijn vanmiddag een heleboel mensen, ik weet het, die tegenspoed hebben. Of gehad, of er soms nu nog zien of wel middenin zitten. En wat kan het dan lastig om geduldig te zijn? Dat is soms in de vorm van de klacht. Maar ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die het goed mag gaan. Mag u blij mee zijn. Ja, moet je dankbaar zijn. En dan is dankbaar dus nog iets anders dan tevreden, hè, gemeente? Er zijn heel veel mensen tevreden. Die zeggen, nou, ga maar wel goed. Nee, dankbaar richting God. Hem danken. Voor het feit dat je elke dag je brood hebt. Dat het met je kinderen misschien goed gaat. Dat je je baan hebt. Dat je ook weet dat jij een kind van God mag zijn door Jezus Christus. Lukt het u, gemeente, een beetje om dit mee te belijden, zondag 10? Of lukt u eigenlijk niet dat u zegt, nou, dit is zo'n hoge belijdenis, ik kan er nu even gewoon niet bij, hoor. Dat kan. Maar we belijden het ook samen, hè. En soms kun jij er misschien even zelf niet zo goed bij. Dat kan. Dan heb je even niet zoveel geloofsadem. Maar we belijden het samen. En God oefent ons in dat belijden. En we zien Jezus aan een kruis en in een graf en weer opgestaan. En alleen ook zo, door hem heen, de grote broeder, is God mijn vader. Vleugellam, geslagen ziel. Zo kan het soms zomaar zijn in het leven. Maar in Gods naam zeg ik u, hoop op God. Amen. Wij willen de Heere God danken en met en voor elkaar bidden. Wat betreft de zieken noem ik ook nog de naam van mevrouw van het Verlaat. Brand van het Nonneveld, die is opgenomen in het ziekenhuis waar onderzoekers zijn wat er precies aan de hand is. Het was iets te laat voor de weekbrief, maar wij bidden ook voor haar. Laten wij danken en bidden. U die in Jezus Christus onze Vader bent. Wij roepen u aan, o Heere. En wij danken u. Dat u het tegen ons zegt. Dat u het ons laat weten. Dat wij niet aan het stomme toeval zijn overgeleverd. Maar dat wij in uw handen zijn. Geef ons daar veel geloof voor. En in dat wij dat blijven belijden. Soms misschien met heel weinig adem. Soms in de vorm van de klacht. Maar dan toch. Oefen ons daarin. En geef dat we elkaar daarin meenemen. Zoals die vrienden de verlamden meenamen naar Jezus. En Jezus hun geloof zag. Dat wij elkaar zo meenemen naar u. Juist ook die man, die vrouw, dat meisje, die jongen die het misschien even helemaal niet kan. En dat we het samen uitzeggen en zingen wie u bent. Wij bidden u voor hen die midden in de ellende zijn. De mensen in Syrië. Andere volken op deze aarde. De plekken waar honger en dorst is. Wij bidden u voor de schepping die zucht. Verwond door de overmoed van mensen. Wij bidden u voor slachtoffers van geweld en terreur. O Heere, laat merken dat u er bent. Leid met hen mee. En openbaart u zichzelf in Jezus Christus. Ook aan hen. Wij bidden u voor uw volk Israël. Zo vaak geslagen en verdrukt. Vertrapt. O Heere, laat niet los het werk van uw handen. Bescherm en bewaar uw volk. Wij danken u dat u juist uit die ellende uw zoon geboren hebt laten worden. Als een wortel uit dorre aarde. Heer in de hemel, wij bidden u voor uw kerk. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Wij bidden u voor uw kerk in Nederland en ook voor onze stad. Geef ons liefde die wij uitstralen naar mensen om ons heen. Laat ons getuigen zijn van de hoop. Omdat wij weten van Jezus Christus. En oefen ook onszelf in de hoop. Want wij zijn niet beter dan wie ook maar. Als wij de hoop soms verliezen en de moed, beadem ons dan met uw opstandingskracht. Wij bidden u voor broeder Van Huxloot, wees hem nabij, naar lichaam en naar ziel. Geef hem rust en vrede en vertrouwen dat ook zijn tijden in uw hand zijn. Dat bidden we u ook voor de familie die om hem heen staat. We danken u, Heere God, met Jan en Ali de Hoog, dat u een vader en schoonvader hebt thuis gehaald na een lange weg van wachten op het einde van het aardse leven. Wees bij hen als zij in de aankomende week het lichaam zaaien in de aarde. Troost hen dan met het geloof in Jezus Christus die dood en graf heeft overwonnen. Dat bidden wij u ook voor de familie van de Anker. Wij danken u voor alles wat u in zuster van de Anker gegeven hebt. Omring het gezin met uw zorg. Geef woorden van troost aankomende woensdag. Wij danken u. Met Lennart en Hanneke, die gaan trouwen. Mooi als u liefde geeft en mensen hun ja-woord geven. Zegen hen, vrijdag en zaterdag. Omring hen met mensen om hen heen die om hen geven, maar ook met uzelf, bovenal. Geef een stralende dag vol van u, de som der gerechtigheid. We bidden nu voor zuster van het Verlaat Brand, die in het ziekenhuis is. Geef rust in het midden van alle onzekerheid. Dat er gezien mag worden wat er aan de hand is. Geef vertrouwen op u, dat zij zich veilig bij u weet, wat er ook gebeurt. Omdat zij in Jezus Christus is, geborgen in u. We loven en we prijzen u. En het echtpaar Veldhuizen gaat keer. Uw trouwe zorg een halve eeuw lang, dag in, dag uit. Wat een goedheid van u. Wij danken u voor alles wat zij mogen doen en hebben mogen doen. In het midden van de gemeente, in het midden van Gorkum. Zegen hen, hun kinderen en kleinkinderen. Bewaar de trouw van geslacht op geslacht. Heren, wij bidden u. Wees bij ons in de aankomende week als wij geroepen zijn om broeders te kiezen, te roepen tot het ambt. Geef wijsheid en rust. We gaan het leven weer in, vanuit de zondag. Vanuit de rustdag weer het werk in. Vanuit de opstandingsdag weer het werk in. Geef dat wij opgewekt zullen leven. En anderen door woord en daad liefdevol zullen omringen. Vanuit u. Wij danken u, o goede God, voor wie u bent. Voor wie u bent geweest, voor wie u bent en voor wie u zult zijn. En wij bidden, kom, Heer Jezus, kom haastig. Amen. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Ik zal aan zijn hand. Denk dan ook aan de handen van Christus. Vertrouwend gaan. Die hand geleidt mij veilig. In nood, ja dat kan. Wij geloven niet dat alle nood in dit leven er niet is. In nood is mij zijn trouw nabij. En elk couplet laat eigenlijk zien dat er soms veel nood kan zijn. Maar dat God daarin belooft aanwezig te zijn. Wij zingen couplet 1, 2 en 3. Oh, nou dan gaan we het a cappella doen, denk ik. Hè? Soms zeggen mensen dat ik een voorzanger ben. Dus dan gaan we dat gewoon, denk ik, zomaar doen. Ja, u mag wel gaan staan, dan zingen we in ieder geval beter.
Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Ik zal aan zijn hand vertrouwend gaan. Die hand geleidt mij veilig. In nood is mij zijn trouw nabij. Ja, hij de Heer der Heren blijft eeuwig wijs regeren. Wat God doet, dat is wel gedaan. Hij is mijn licht, mijn leven. Ik wil mijzelf van u voortaan blijmoedig aan hem geven, omdat wat ik weet, in vreugd en leed, zijn vaderlijk ontferming blijft eeuwig mijn bescherming. Wat God doet, dat is wel gedaan, daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engten gaan, waar mij de dood zal drijven. Als God mij leidt, kan ik de tijd van duisternis verdragen. Ik zal zijn licht zien dagen.
Verhef uw hart tot God, ontvang en draag met u zijn zegen. Wees voor anderen tot een zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.